We hebben gekeken de vorige keren naar de koningen en vooral naar de twee stammen. De 10 stammen zijn al in Asser verdwenen. In het land wonen nog de twee stammen. Koning Hiskia, een nakomeling van David, was toen koning. Daarna Josia, daarna Jojakim. En toen begon een deel van de twee stammen ook al weggevoerd te worden door Nebukadnezar. En toen de laatste koning Zedekia in het tweestammenrijk aan het bewind kwam, toen werd ook het restant meegenomen naar Babel en was er in Israël geen volk van God meer. Alles in ballingschap. De profeet Jeremia had voorspeld dat die ballingschap wat Juda betreft, die twee stammen, 70 jaar zou duren. En ja, die ballingschap eindigt dan inderdaad ook na 70 jaar met de terugkeer onder Zerubabel en Jozua. En wij hebben daar de vorige keer naar gekeken in het boek Ezra, hoe koning Kores, en dan zijn we aangekomen in het Rijk van de Meden en de Persen, hoe dat Rijk een andere strategie hanteert, namelijk om de overwonnen volkeren weer terug te sturen naar hun eigen oorspronkelijke gebied. En zo ook kreeg Israël de ruimte om weer terug te keren voor hen die dat wilden doen. En Zerubabel en Jozua begonnen bij die terugkeer naar Jeruzalem om daar volgens Ezra de tempel weer op te bouwen. Maar 20 jaar heeft het stilgelegen, of is het eigenlijk niet verder gegaan door allerlei tegenwerkingen van mensen om hen heen. En dan lees je in Ezra 6 vers 14. De oudsten bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van Haggai en Zacharia. En zo stuurde God dus deze twee profeten, Haggai en Zacharia, om zijn volk weer aan het bouwen van de tempel te krijgen. We hebben de vorige keer naar Haggai gekeken en we gaan nu kijken naar Zacharia. Die twee, Zerubabel en Jozua, het is niet zomaar toevallig een duo wat elkaar wel even prettig en aardig vond. Maar Zerubabel, hebben we gemerkt, is een afstammeling van koning David. En Jozua was de zoon van Jojadak, de hoge priester. Die Jojadak was iemand die vrijwillig meeging met zijn volk in ballingschap. Hebben we de vorige keer gemerkt. Nou, een zoon van hem is Jozua en dat is een priester. Een hoge priester die met hart en ziel met zijn volk is verbonden. Geen wonder dus dat die twee elkaar hebben gevonden. En als eerste een groep Joden terugbrengt in Jeruzalem. Een koning en een priester. Die combinatie is niet zo toevallig. Want ook de allereerste geweldige koning die wij tegenkomen is een koning-priester. Melchizedek. En de tweede die beide functies heeft uitgeoefend, koning en priester, is Salomo. En allebei zijn ze een geweldig mooi type, een heenwijzing naar de derde in deze rij, die straks de koning-priester zal worden. De Heer Jezus Christus. En als Haggai en Zacharia dan gaan profeteren, dan is het vooral Zacharia die dit punt onderstreept. In hoofdstuk 6, vers 13. Hij zal priester zijn op zijn troon. Even kort. Wij bevonden ons in het boek Haggai in het tweede jaar van Darius. En de eerste toespraak van Haggai vond plaats in de zesde maand. De tweede toespraak in de zevende maand. De derde toespraak in de negende maand. En ook zijn vierde korte afsluitende toespraak, vier profetieën in één boekje van Haggai, allemaal in het tweede jaar van de zesde tot de negende maand. Zacharia daarentegen, die trad wel met hem op, maar hij begon pas in de achtste maand. Dus toen Haggai in de achtste maand even niet profeteerde, toen kwam Zacharia en hij profeteerde zijn eerste deel in de achtste maand vanaf vers 1 van hoofdstuk 1. En in vers 7 maken we een sprongetje naar de 11e maand, ook nog steeds in het tweede jaar van koning Darius op de 24e dag. En dan maken we een hele grote sprong naar hoofdstuk 7, vers 1. En dan gaan we ineens naar het vierde jaar van koning Darius, op de negende maand, op de vierde dag. En dan staat er in Ezra 6, vers 16, dit huis werd voltooid op de derde dag van de maand Adar. Het was het zesde regeringsjaar van koning Darius. En dat is mooi. Twee profeten die naar Jeruzalem gaan met de boodschap, ga het huis van de Heere herbouwen. En na 5 jaar dienst is het huis klaar. Ze begonnen op het tweede jaar van Darius en het is afgerond in het zesde jaar van Darius. Haggai, het boekje, bestaat uit twee hoofdstukken. Het boek Zacharia bestaat 14 hoofdstukken. En dat is erg veel voor één avond. En dat zullen we ook nooit vers voor vers kunnen doorwandelen. Ik wou u naar een paar hoogtepunten, naar mijn bescheiden mening, brengen. Die ons helpen een beetje te proeven wat de kern is van de boodschap van Zacharia. Haggai had vooral de nadruk liggen op het feit dat zij allemaal druk waren voor hun eigen huizen, maar het huis van de Heere God liet er liggen en daar probeerde hij een andere volgorde in aan te brengen. Eerst het huis van de Heere God, dan je eigen huis. Zacharia gaat vooral kijken naar wie geeft daar dan de kracht voor. Wat gaat er gebeuren bij iemand die graag voor de Heere wil werken? Zacharia betekent Jehovah gedenkt. En dat komt al direct naar voren als wij beginnen te lezen in dat boek in hoofdstuk 1. Daar staat dus inderdaad in vers 1, in de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord, dat is hier tot Zacharia, de zoon van Berachia, de zoon van Iddo, de profeet. De Heer is toornig geweest op uw vaderen, daarom zegt daarom tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten, keer terug naar mij, spreekt de Heere van de legermachten, dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Kijk, dat is mooi. Dit is een gezelschap wat uit Babel teruggekeerd is naar Jeruzalem. Maar Zacharia moet zeggen, die buitenkant is niet genoeg. Je kunt aan de buitenkant wel laten zien dat je niet meer in Babel woont, maar in Jeruzalem. Maar van binnen moet er iets veranderen. Je moet van binnen terugkeren naar de Heere God. Als de opdracht die Zacharia krijgt en de belofte die eraan gekoppeld wordt is, als jullie terugkeren met je hele hart naar mij, dan keer ik terug naar jullie. En dat principe, want we zijn bezig om deze profeten vooral te belichten in onze tijd, ook natuurlijk naar de toekomst wat Israël betreft, maar wij krijgen die boeken natuurlijk in de Bijbel aangereikt, omdat zij ook voor ons de nodige lessen voor ons eigen geloofsleven van vandaag betreffen. En dan merk je dat wij als christenen in een, zeg maar, Babylonische spraakverwarring zijn terechtgekomen. Met zoveel kerken en kringen en groepen en het lijkt wel of christenen allemaal verschillende talen spreken, waardoor velen elkaar niet meer begrijpen op allerlei terreinen van het geloofsleven. En toch blijft uw opdracht staan om het huis van God te bouwen. Dat is niet uw eigen kerkje of richting. Het huis van God is altijd het gebouw, wat zoals Petrus dat beschrijft, dat bestaat uit levende stenen. Het ene gebouw, alle gelovigen samen, waar de Heere God graag in woont en waar hij ook graag wordt geloofd en geprezen. En wij hebben ons kleine steentje daaraan bij te dragen om elkaar daarin op te bouwen. Dan heb je dat bouwen aan Gods huis. Kortom, we laten ons niet intimideren door de teloorgang, door de verdeeldheid. We laten ons inspireren door dat wat profeten als deze Zacharia ook vandaag tegen ons wil zeggen. Ga door met bouwen. Bouw elkaar op om de Heere te dienen. En ik maak even een klein sprongetje naar vers 7. De tweede datering. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Shebat, is het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heer tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed en hij stond tussen de mirten die zich in de diepten bevonden. En achteraan waren er rode, bruine en witte paarden. En ik zei, mijn heer, wat betekenen deze dingen? Toen zei de engel die met mij sprak tot mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond, dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om het land door te gaan. En zij antwoordden de engel van de Heere die tussen de mirten stond. En zij, wij zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit neer en stil. Een man die tussen de mirten staat. Nou zegt ons mirten misschien niet zo heel veel. Olijfbomen, wijnbomen, wijnstokken en dat zegt veel meer. Maar een mirte, dat komt niet zo heel veel voor. Er is een man die tussen de mirten staat in de diepte. En hij zit op een rood paard en achter hem drie soorten andere paarden. Die man, die vertegenwoordigt een macht, zoals die andere paarden ook een macht vertegenwoordigen. En we weten dat wij nu aangekomen zijn in het derde wereldrijk. Perzen, daarna komen de Grieken, daarna komen de Romeinen. En het is net alsof alle wereldrijken in deze drie grote groepen paarden worden samengevat. Ook paarden zijn een beeld van wereldmacht, van autoriteit. Maar deze man heeft de hoogste autoriteit. Daar wordt een gesprek mee gevoerd. En deze die op paarden zitten zijn de wereld doorgegaan. En daarmee begrijpen wij dat de wereldmachten bij deze man komen rapporteren en zeggen alles is onder controle. De hele wereld is rustig. En stil. Dat klinkt wel leuk als alles rustig en stil is, maar als er aan het huis van God gebouwd moet worden, dan zou je activiteit verwachten. En als er voor God gewerkt wordt, dan komt er tegenstand. Maar als er niet gebouwd wordt, is er ook geen tegenstand. Dus het rapport bij deze man is, het is allemaal rustig en stil. De mirten die wijzen volgens Jesaja 55 op een periode die God gaat brengen als hij planten gaat vervangen. Hij zegt, voor een doornstruik zal een cypres opkomen en voor een distel zal een mirt opkomen. En Jesaja heeft het daar over het Messiaanse Rijk. Een prachtig mooi hoofdstuk. En dan zal de vloek inderdaad door een zegen worden vervangen, want de doorn en de distelen herinneren ons aan de zondeval. En dan zal ik er opgeheven worden. En wat Zacharia hier ziet, en waar hij vragen over stelt, is een man die tussen de mirten staat. Maar die staat in de diepte. Die staat op een punt waar het heel moeilijk is. En die man blijkt in vers 11 ook nog eens de engel des Heren te zijn. Want die staat tussen de mirten. En die krijgt als antwoord, het hele land is rustig en stil. De engel des Heren zijn we al een paar keer tegengekomen. En we weten dat de engel des Heren een hele speciale engel is. Dat is niet zomaar een engel, nee. De engel des Heren is diegene die Gideon tegenkomt, die Abraham heeft leren kennen. Iemand die zich soms de engel des Heren noemt en soms de Heren zelf. Hij is soms een gezant van God en tegelijkertijd God zelf. Nou, dat wordt in het Oude Testament nog genoemd de engel des Heren. Maar in het Nieuwe Testament, dan weet je ogenblikkelijk, er komt er maar één voor een aanmerking. Die namens God komt en God zelf is. Het woord was bij God en het woord was God, zegt Johannes in zijn evangelie. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dat ziet Zacharia hier. De engel des Heren, een symbolische aanduiding voor de Heer Jezus is tegelijkertijd een mens die tussen de mirten in de diepten staat. Alsof hij zijn volk in de allerbelabberste situatie heeft opgezocht en daarbij wil zijn en zeggen, als hij het rapport hoort, waarom wordt er niet gebouwd? Want hij is erbij om juist dat volk weer terug te krijgen. Die man en die engel des Heren is één en dezelfde persoon. En dan zegt in vers 12, het antwoord van de engel des Heren zegt, Heren van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda waarop u deze 70 jaren toornig bent geweest? De Heren antwoordde de engel die met mij sprak met goede, troostrijke woorden. De engel die met mij sprak, zei tegen mij, predik, zo zegt de Heere der Heerscharen. Dat is geweldig. Dit wat nu gaat komen in het hele verdere boek, is een antwoord op de vraag die de engel des Heeren stelt aan de Heere zelf. Daar wordt in de hemel gesproken over, Heere, hoe lang moet dat nog blijven met Jeruzalem? U bent 70 jaar toornig geweest, maar verandert het niet een beetje in? En dan komt het antwoord, wat de Heere zelf gaat geven. In vers 14 in het midden, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Ik ben toornig geweest over die zorgeloze heidenvolkeren. Ja, dan heb je die mensen die zeggen, het is allemaal rustig en stil. Alle wereldmachten denken, we hebben alles onder controle. Maar als God terugkeert, dan zegt hij in vers 16, daarom zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Als het meetlint uitgespannen wordt, betekent dat de Heere heeft eigendomsrechten. Het meetlint wordt uitgespannen over jouw erfdeel. En de Heere zegt tegen, en zo mag zich Zacharia optekenen, de Heere zegt, Jeruzalem is mijn erfdeel. Oké, het bevindt zich nog in de diepten. Het is nog verre van rooskleurig, het is nog volop in opbouw. Mijn stad, mijn huis is nog niet eens opgebouwd, maar de mirten staan er al. Het begin van de zegen is al zichtbaar. En die man die dat punt gaat optillen, die dat volk naar dat niveau gaat brengen, waarop God bij zijn volk kan gaan wonen in zijn eigen huis, is de man die wij kennen als de Heer Jezus Christus. Vers 17, predik verder. Zo zegt de Heer van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heer zal Sion troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Hoe Jeruzalem er ook uitziet, Jeruzalem is en blijft de stad waar de Heere God zijn naam laat wonen. Zo heeft hij zijn volk uit Egypte door de woestijn in het land gebracht. Daar wil ik mijn naam laten wonen. En als dat een poos niet goed gaat vanwege de misdragingen van het volk, dan verandert die plannen van God niet. En als je vandaag naar Jeruzalem kijkt, dan denk je, Heer, er is intussen heel wat gebeurd. Het volk is wel veel voor een tweede keer in ballingschap gegaan. En ze zijn sinds 48 wel weer terug. En intussen is er van alles op die tempelplein gebouwd, aan moskeeën en aan allerlei andere gebouwen die er helemaal niet horen te staan. Maar als de Heer zegt, ik zal Jeruzalem nog verkiezen, dan betekent dat een onveranderlijke belofte. God verkiest Jeruzalem. Nog steeds, let op het woordje nog. Alsnog, alsof hij zeggen wil, het doet er niet toe hoe de situatie er nu uitziet in de tijd van Zacharia en ook vandaag, want God komt op zijn doel. Nou, dan trek je dat weer eens even naar jezelf. Naar ons christenen, die kijken naar de gemeente van God. Naar het ene huis, ja, ooit zo bedoeld, ook in een belabberde situatie. Maar dat dat aan de principes en de uitgangspunten in het Nieuwe Testament en alle brieven uitgelegd, wat God betreft, niets verandert. God woont nog steeds in de gemeente. En als hij vandaag naar de gemeente kijkt zoals wij ernaar kijken, dan ziet God het nog veel scherper dan wij. En dan zegt hij als het ware met deze woorden, en nog steeds wil ik daar wonen. En denken wij, heren, hoe is het mogelijk dat u bij zo'n stel christenen, die het zo aan alle kanten verknald hebben, toch graag wil wonen om ons uit te nodigen bij hem te komen, om hem te aanbidden over de Heer Jezus en over het offer van het kruis van Golgotha. Ja, dan gaat Zacharia verder. We gaan een sprongetje maken naar hoofdstuk 3. Daar vinden wij Jozua, maar op een hele bijzondere plaats. Zacharia 3. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en hij zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. En daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Ja, dat is wel mooi. Jozua, de hoge priester, en de hoge priester is natuurlijk een vertegenwoordiger tussen God en zijn volk. Hij vertegenwoordigt God bij zijn volk, maar ook omgekeerd, zoals de Aaron dat deed, en we hebben dat in het Oude Testament vaker gelezen, is een hoge priester ook het volk bij God vertegenwoordigd. En zo staat Jozua hier. Hij vertegenwoordigt het volk bij God. Ja, en dat volk heeft vuile kleren. En als Jozua dat volk vertegenwoordigt, dan zie je dat aan zijn kleren. Ik vertegenwoordig een volk met vuile kleren. En Satan is er als de kippen bij om de Heer daar de aandacht op te vestigen. Om zijn volk, het volk van de Heer, aan te klagen. Jozua aan te klagen. En hij heeft nog gelijk ook. Alleen hij heeft geen schijn van kans. Want hij klinkt een opdracht. Trek hem die vuile kleren uit. En als Satan aan zijn rechterhand staat om hem aan te klagen, dan heeft dat hetzelfde effect als wat Satan vandaag ook nog steeds doet. Tot en met het moment dat hij in Openbaringen 12 uit de hemel wordt geworpen, straks als wij al lang bij de Heer zijn, dan staat erbij dat er blijdschap is in de hemel, omdat de aanklager van de broeders op de aarde is geworpen. Hij is niet meer daar. Hij functioneert niet meer als aanklager. Het is af en toe een tipje van de sluier die je opgelicht krijgt als je in het boek Job ziet, hoe daar wordt gesproken over Job, tussen de Heer en over Satan. En zo ook hier mogen we even meeluisteren als daar wordt gesproken over Jozua, tussen de Heer en tussen Satan. En wij zouden zeggen, nou Satan heeft groot gelijk, want er is genoeg aan te merken op Jozua. Maar de Heer zegt, trek uit die vuile kleren, ik wil ze niet meer zien. En trek hem schone kleren aan. En een reine tulband op zijn hoofd. Jozua is weer helemaal in functie. Precies zoals God dat vond, altijd heeft gedacht. Een hoge priester is er niet voor zonden, want zonden moet je beleiden. Die vuile kleren, die wijzen niet op de zonden, maar op zwakheden. In de brief aan de Hebreeën lezen wij dat de Heer Jezus ook nu onze hoge priester is, omdat hij mee kan lijden met onze zwakheden. En die zijn er velen. Om ons genade en barmhartigheid te geven op het juiste moment. Als nu Satan ons aanklaagt, ja, dan heeft hij vaak gelijk ook, want we hebben heel vaak gefaald. Maar altijd klinkt het refrein, trek die vuile kleren uit, ik zie ze niet meer, en trek een schone kleren aan. Kijk, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Schone kleren aantrekken, het is niet alsof God even een hand voor ogen trekt en iets door de vingers gaat zien. Nee, daar moet wel een oplossing voor komen. Daar komen we straks op terecht. Maar nu merkt Jozef, nu ziet Zacharia dat Jozef schone kleren aangetrokken krijgt. En dat hij ook ziet dat in Gods ogen het hele volk een schoon, rein volk is. En in vers 6, toen verzekerde de engel van de Heer Jozef: zo zegt de Heer van de legermachten, als u in mijn wegen gaat, dan zult u ook mijn huis besturen. Ik maak een klein sprongetje naar vers 8. Luister toch, hoge priester Jozua. U en uw vrienden die voor u zitten. Ja, Jozua stond er niet alleen voor. Hij maakte deel uit van een hele priesterfamilie. Allemaal vrienden. Die allemaal priesteren waren. Die allemaal moesten functioneren in het huis wat nog gebouwd moest worden. Zij zijn immers een wonderteken. Ja, dat zou je inderdaad niet zeggen, dat er nog een keertje een huis staat waar Jozua en zijn vrienden, zijn hele familie, als priesters gaan functioneren. Dan moet je een groot geloof hebben. Nou zegt de Heer tegen Jozua: kijk eens naar die vrienden voor jou. Ze gaan allemaal functioneren. Het is een wonderteken, een voorzegging. Wat ik mij heb voorgenomen, gaat gebeuren. En hoe kan dat? Want, zie, ik ga mijn knecht, de spruit, doen komen. Daar heb je een prachtig iets. Als God van plan is om iets te realiseren wat wij mensen niet kunnen voor elkaar kunnen krijgen. Dat geldt voor Israël, dat geldt ook voor ons vandaag. En dat geldt ook straks voor Israël in de toekomst, richting het Messiaanse Rijk. Als wij het niet voor elkaar krijgen, dan zegt God: let maar eens op. Ik ga iemand sturen. En die noem ik mijn knecht. Dat is iemand die precies doet wat ik wil. Die helemaal beantwoordt aan mijn verwachtingen. Ook Jesaja, nou dan praat je dus over een paar honderd jaar voordat Zacharia optrad. Deze Jesaja had ook gezegd dat er een spruit zou komen. In hoofdstuk 11 vers 1 had hij het over een twijgje uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Ja, Jesaja voorspelde de ballingschap. Dat het koningshuis van David als een boom zou omvallen en er alleen nog maar een tronk zou staan. En je zou afvragen: Heer, hoe zit het nou eigenlijk? Komt dat koningshuis van David nog wel op zijn plek terecht? Gaat dat ooit nog weer functioneren? Ja, zegt Jesaja, er komt een twijgje uit die afgehouden tronk van Isaïe. En als Jesaja dat zo schrijft, dan heeft hij het natuurlijk over de Heer Jezus Christus. Die eenmaal de koning zal zijn op de troon van zijn vader David. En als Zacharia dit zo ziet en dit zo hoort uit de mond van de Heere God, dan noemt de Heere God hem een spruit, een lood die uitspruit uit iets wat ogenschijnlijk geen kans van slagen heeft. Want als God in Exodus 19 vers 5 gezegd heeft, toen Mozes met dat volk uit Egypte bevrijd bij de Sinaï stond: jullie zijn mij een koninkrijk van priesters, dan ziet God dat hele volk voor zich als een volk wat hem gaat loven en prijzen. Als je de eeuwen daarna tot en met dit moment de revue laat passeren, dan denk je: Heere God, u kunt het wel mooi vertellen zo in Exodus 19. Maar dit is een volk waar je echt geen kant mee op kunt. Laat staan dat zij ooit als priesters gaan functioneren. Misschien hier en daar een enkeling. Ja, maar wat God zich heeft voorgenomen, gaat gebeuren. Als straks in het Messiaanse Rijk de koning priester op zijn troon zit, dan is Israël een volk geworden wat echt alleen de Heere God gaat dienen. Dan moet er nogal wat gebeuren. Maar goed, het gaat wel gebeuren. De hele profetieën gaan daarover. En het bijzondere is dat dit wordt aangehaald in Openbaringen 1 vers 6. En dan heeft Johannes het in zijn boek een openbaring, het aan ons, de gemeente, voorgesteld in die zeven gemeenten in Azië, maar hij zegt daar in Openbaring 1 vers 5 en 6, hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft door zijn kostbaar bloed, hij heeft ons gemaakt tot koningen en tot priesters voor zijn God en Vader. Nu al. Hij zegt niet, dat zal straks een keer gaan gebeuren als we in de heerlijkheid zijn. Nee, nu zijn wij gemaakt op grond van het werk van de Heer Jezus tot een volk van koningen en priesters. En zeg nou niet vanwege alle verdeeldheid komt er niks van terecht. Het was een mooi voornemen van de Heere God, maar gaat dat nooit lukken? Nee, dan komt de Zacharia van vrij. En die zegt, als het jou niet lukt, let dan even op mijn knecht. Die bij jou staat in de diepten, daar groeien de mirten. Daar komt de belofte al naar boven dat God tot zijn doel gaat komen. Ook vandaag. Hoe? Misschien niet alle gelovigen meer op één plaats. Dat zou wel fantastisch zijn. Alle gelovigen in Noord-Holland op één plaats. Alle gelovigen in Zuid-Holland op één plaats. Elke plaats zijn eigen gemeente. Precies zoals het in Handelingen allemaal begonnen was. Die klok kun je niet meer terugdraaien. Maar wat onveranderlijk blijft is dat wij altijd God kunnen aanbidden. Die Samaritaanse vrouw hoorde toen zij vroeg, Heer, waar moet ik aanbidden? Wij zeggen hier de Gerizim en jullie Joden zeggen in Jeruzalem. De Heer zegt tegen haar, het maakt niet uit. De Vader zoekt aanbidders. Op je plek waar je bent, kun je God aanbidden. Kun je een koninklijke priester zijn, ook vandaag in die maximale verdeeldheid. Dit verandert nooit. Dankzij die knecht die bij ons is en ons daarin wil leiden. De Heer Jezus zelf. Een volgende visioen in hoofdstuk 4. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? En daarop zei ik, ik zie een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan. En daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuizen aan de lampen die daarboven zitten. Ook dat is een beetje een ingewikkelde zin. Maar het komt erop neer dat die kandelaar natuurlijk zeven lampjes heeft, zoals elke kandelaar dat heeft, maar die moeten blijven branden. En die moeten branden dankzij de olie. Alleen het oliereservoir, dat zit daarboven. En de olie uit dat reservoir komt door zeven en zeven buisjes, zo staat het letterlijk. Zeven groepen buisjes. En elke groep bestaat ook uit zeven buizen. Dit is één groep. Dus één groep gaat naar alle zeven lampjes. Een tweede groep. Een derde groep. Ja, en zo heb je zeven keer zeven van die groepen buizen. En daarmee is het nog niet helemaal klaar. Met twee olijfbomen ernaast. Eén aan de rechterkant van het olievaatje en één aan de linkerkant ervan. En ik zei tegen de Heer die met mij sprak, Heere, wat betekenen deze dingen? En de engel die met mij sprak zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee meneer, u kunt het je wel voorstellen dat Zacharia hier geen kant mee op kan. Hij vraagt om uitleg. Maar die krijgt hij ook. Ik maak even een ander sprongetje naar vers 12. In vers 11, als hij de uitleg gekregen heeft. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechter en aan de linkerkant ervan? En voor de tweede keer antwoordde ik en hij zei tegen hem, wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich laten weglopen? Dus die twee olijfbomen, ja, dat zijn natuurlijk geen olijfbomen, maar het is met het idee. Die zorgen ervoor dat via buisjes de olie in dat reservoir komt. En dat van daaruit de olie wordt verdeeld naar alle lampjes. 7 keer 7 buisjes. Het voordeel hiervan is, als er onverhoopt 1 buisje verstopt mocht raken, zijn er altijd 6 anderen die toevoeren. Er is nooit 1 lampje van de 7 lampen op de kandelaar die zonder olie komt te zitten. Het is een wonderlijk beeld. En als Zacharia vraagt, wat betekent dat? Dan luidt het antwoord van de Heer in vers 6. Dit is het woord van de Heer tot Zerubabel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de legerscharen. Dat is het punt. De olie is altijd een beeld van de Heilige Geest. En willen wij werken aan het huis van God, willen wij daar de kracht voor krijgen, de energie voor vinden en ook functioneren, zodat daar weer lampen gaan branden op de kandelaar, die uiteindelijk straks in het huis van God komt te staan natuurlijk, en alle 7 lampen branden, dan ziet Zacharia hier in dat visioen inderdaad de kandelaar branden. En dat die bomen continu zorgen voor vrucht. En die vrucht constant stromen, oliestromen verzorgen naar het reservoir toe. En vanuit het reservoir vertakken zich naar die 7 lampen op de kandelaar. Niet door kracht, maar door mijn geest. Dat geldt voor Israël, dat geldt voor de Joden die daardoor Zacharia aan het werk worden gezet. En dat geldt vandaag voor ons nog precies hetzelfde. Je zou zo graag van alles willen om op te bouwen, om elkaar te bemoedigen, om de Heere groot te maken. En je voelt aan, ik heb daar de kracht niet voor, ik heb daar de moed ook vaak niet voor. Oh, zo Zacharia, het hoeft ook allemaal niet. Hoort hij hier tenminste? Het gaat niet om jouw kracht. Het gaat niet om jouw vindingrijkheid. Vouw je handen maar eens en laat je olie maar eens stromen. En wij die als gelovigen de Heilige Geest inwonend hebben, we hebben die bomen niet eens nodig. De Heilige Geest woont in ons en we hebben altijd die bron van olie in ons die ervoor zorgt dat wij kunnen functioneren. En dat ook vandaag dat licht op de kandelaar wordt geplaatst. De Heer zei al tegen zijn discipelen in het begin van Matthäus, jullie zijn het licht en zet het licht niet onder de korenmaat, ook niet onder je bed, maar laat het een stad zijn die gewoon zichtbaar is voor je hele omgeving. Nou, dat is een grote klus hoor. Ja, als van jezelf afhangt, is het zelfs onmogelijk, maar dankzij deze energiebron die continu stroomt, is dat mogelijk. In vers 7. Want u bent u een grote berg. Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Kent u dat ook niet een beetje? Dat je soms als een berg opziet tegen allerlei dingen. Dat je denkt, daar komen we nooit een stap in verder. Want er komt die met dat bezwaar en die met dat bezwaar. Allemaal blokkades. Al zegt de Heer God tegen Zerubabel. En tegen Zacharia, die grote bergen die je ziet, die worden niks. Laat de geest zijn werk maar doen, dan verdwijnen alle grote bergen. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep, genade, genade, zei hem. De sluitsteen is het steen, de steen die bovenaan het gebouw wordt bevestigd als de topsteen. We hebben wel eens gebouwen waar je een soort herdenkingssteen naast de voordeur ziet staan. Daar staat dan bij voltooid door of geopend door dat jaar. Maar dat is niet de bedoeling hier. Dit is een gebouw wat gebouwd gaat worden met een sluitsteen, waar iedereen naar de top kijkt en zich afvraagt: hoe hebben ze ooit de top kunnen bereiken? Ja, die sluitsteen gaat er komen. Het gebouw wordt afgerond en er staat maar één woordje op. Maar dat woord staat er wel twee keer op, namelijk genade. Genade, genade. Siert die topsteen, siert daarmee dus ook het huis van God. Waardoor iedereen die aan het huis voorbij gaat en dat huis bekijkt, straks zal zeggen: door Gods genade kon dat huis voltooid worden. Vers 9: wie veracht de dag van de kleine dingen? Ook al denken wij vandaag misschien: het is niet meer zoals in het boek Handelingen. Nee, er gebeuren niet meer van die dingen zoals toen. Er komen niet meer op één dag 3000 mensen tot geloof. Het is de dag van de kleine dingen. We zijn in de diepte. Maar dan groeien de mirten. En laat die kleine dingen die daar gebeuren niet veracht worden. Laten we dankbaar zijn voor de kleine dingen die de Heere ook vandaag in onze levens wil doen. Ja, dat was het laatste wat Zacharia nog even te horen kreeg. Die twee olijftakken door het gouden buisjes loopt gouden olie. En dat wijst, als hij daarna vraagt, die twee getuigen wijst op. Die twee olijftakken wijst op twee gezalfden. En letterlijk staat daar: dat zijn de zonen van de olie. Nou, die twee olijftakken, u voelt het wel aan, dat zijn vooral in dit verband natuurlijk vooral Zerubabel en Jozua, de aanvoerders van het hele volk, representanten voor de Heere God, zonen van de olie, alsof de olie van hen afdruipt. Een beetje zoals Psalm 133 dat zegt, het schiet me net in de gedachte, dat de olie neerdaalt op de baard van Aaron. Alsof Aaron druipt in de olie. En dat is het beeld ook wat Zacharia ziet hier van zijn volk. En die twee aanvoerders van: er moet gewerkt worden, want het ligt niet aan de Heere God. Hij zorgt voor voldoende kracht in de vorm van deze olie. Ja, nu maken we een kleine sprong naar het laatste deel van dit boek. We slaan dus helaas allerlei hele mooie dingen over. Maar gezien de tijd kan het niet anders. We gaan even naar hoofdstuk 12. Zacharia 12. En dan komen we regelmatig de uitdrukking tegen: op die dag. Zo ook in vers 9. En als de profeten het hebben over die dag, dan is dat natuurlijk de dag waarop alle profetieën uitmonden, namelijk het begin en het Messiaanse Rijk zelf en de aanloop daarnaartoe. In vers 9: op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Nou, u voelt het wel aan, dit is allemaal nog toekomst. Maar die dag staat vast. In de administratie van de Heere God is een dag bepaald. En die dag, daar gaan alle volkeren die ooit het in hun hoofd hebben gehaald om Israël aan te vallen en om ook tot de dag van vandaag naar Jeruzalem op te trekken, die worden weggevaagd. Maar dat is niet de hele oplossing. Dat is een deel van de oplossing. Het grootste wat gebeuren moet, dat gebeurt in Israël zelf. En wel doordat God de geest van de genade en van de gebeden zal uitstorten over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem. Het koningshuis van David zal weer functioneren. Op de een of andere manier zal voor iedereen duidelijk zijn, daar staat de troon klaar en het hele volk gaat richting de ontvangst van de Messias, als hij weer zal zitten op de troon van zijn vader David. En Jeruzalem, de stad waar hij die troon zal gaan bestijgen, die het middelpunt zal worden van het hele Messiaanse Rijk, die stad en het huis van David zullen de geest van de genade en van de gebeden krijgen. En dat zal dat volk enorm veranderen. Het volk wat op dit moment in grote lijnen nog net zo seculier is als vele anders, de meeste andere volkeren, op een enkele messiaanse belofte, Jood na, en in verhouding is dat maar een klein deel. Maar als de Messias gaat komen, zal op dat volk massaal Gods geest worden uitgestort. We hebben bij Joël erover nagedacht wat er dan zal gaan gebeuren. En Zacharia wijst ook op dat punt. Wat zal er gebeuren als die geest van genade en van de gebeden op dat volk wordt uitgestort? Dan staat er vervolgens, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Deze tekst wordt een paar keer aangehaald in het Nieuwe Testament. Alleen dan staat er bijvoorbeeld in Johannes 19, bij de kruisiging van de Heer Jezus, dat er schriftwoorden in vervulling zijn gegaan. Onder andere dit schriftwoord, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En dat wordt ook aangehaald in Openbaringen 1 vers 7, als straks de Heer Jezus terugkomt, het moment, de dag waar hier Zacharia al op wijst, dan zullen zij zien op hem die zij doorstoken hebben. Namelijk de Heer Jezus Christus. Dit is anders. Het citaat is niet helemaal letterlijk. Als in het Nieuwe Testament dit vers wordt geciteerd, dan staat er, ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Maar hier, Zacharia hoort uit de mond van de Heere, Heere zelf, zij zullen zien op mij die zij doorstoken hebben. We kunnen ons voorstellen dat Zacharia daar niet goed raad mee wist. En Petrus vertelt ook dat de profeten hebben geprofeteerd over dingen die ze niet goed begrepen hebben. Maar ze hebben begrepen dat zij niet voor zichzelf, maar voor ons de dingen hebben bediend. We moeten maar eens lezen in 2 Petrus 1. En Zacharia is ook zo'n profeet die tot de conclusie kwam, ik profeteer dit voor anderen die na mij komen. En ook voor Israël in de toekomst. Want als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen zij hem herkennen als iemand die ooit eens bij hen was. De man in de myrte, in de diepte, maar die ze naar het kruis hebben verwezen. Die tegelijkertijd God zelf was. En dat is het wonderlijke mysterie. God zegt hier, zij zullen zien op mij die zij doorstoken hebben. Nou, je kunt God niet doorsteken natuurlijk, behalve als God mens wordt. En als mens is hij te doorsteken. En dat is ook gebeurd, zegt Johannes, het kruis van de Heer Jezus. Dat is een hele aangrijpende profetie. En dat alleen al is een geweldig indrukwekkend iets. Dat je denkt, ja, hoe is het mogelijk? Maar er gaat wel iets gebeuren. Als die geest die zij dan krijgen hen in staat stelt om de Heer Jezus te herkennen, zoals de broers ooit eens Jozef hebben herkend, toen hij daar voor hen stond in zijn koninklijke glorie en tegen hen zei, maar ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Wij zijn familie van elkaar. En die broers, die huilen, die schrikken. Maar Jozef huilt ook. En dit plaatje komt terug straks als inderdaad de Heer Jezus door zijn volk zal worden aanvaard. Zij zullen over hem rouw bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. Ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Israël zal massaal in tranen voor de Messias neervallen. Maar net als Jozef zal ook de Heer Jezus van ontroeren niet anders kunnen dan tegen hen zeggen, maar wij zijn familie. En dat dat duizendjarige rijk op die manier begint. Daar heb je inderdaad een geest voor nodig die dat volk in staat stelt om te bidden en om genade te tonen. Om te proeven wat genade is. Openbaring 1 vers 7 zegt, dat zullen straks alle mensen gaan zien. Elke knie zal zich voor hen buigen. Alle stammen zullen over hen wee klagen. Maar dat vers 5 en 6 begon, zoals we net al merkten, om over ons te vertellen dat wij daar nu al oog voor hebben. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn kostbaar bloed. Hem kennen wij nu al als de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dat alleen al is een reden genoeg voor ons vandaag om door te gaan met bouwen, elkaar opbouwen. In hoofdstuk 13, daar komt de vraag, in hoofdstuk 13 vers 4, op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden, ieder vanwege zijn visioen, wanneer hij profeteert, ze zullen geen haren mantel aantrekken om te liegen. Kortom, op die dag is er ook een einde aan alle valse profeten die er al die eeuwen daarvoor geweest zijn, want er komt een echte profeet aan. Vers 5. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bewerkt, omdat iemand mij daarvoor heeft verworven vanaf mijn jeugd. Dan komt de Heer Jezus als een knechtsgestalte naar dit volk toe. Hij wordt zichtbaar als iemand die kwam ooit om te luisteren, die vanaf zijn allereerste geboorte is geworven om het land te bewerken. Hij zegt dat tegen zijn discipelen, ik ben hier gekomen en het is mijn spijze om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en om zijn werk te volbrengen. En Petrus schrijft later, hij is het land doorgegaan, goeddoende. En Zacharias beschrijft hier, dat als zij hem de eerste keer hebben verworpen, de tweede keer ze hem aan gaan nemen. En dat hij dan hen zal herinneren aan die tijd dat hij bij hen was. En zegt, ja, weet je nog dat ik als kind geboren ben en vanaf mijn jeugd door iemand ben geworven. Iemand heeft mij te werk gesteld. Nou, dat is zijn eigen God die hem geroepen heeft en gezonden heeft. En dan komt in vers 6, komen dan vragen naar hem toe. Als men dan tegen hem zegt, wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen dat ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Die wonden hebben een oorzaak. De Heer Jezus kwam en liep verwondingen op. Niet alleen maar toen hij op het kinderbakken werd geslagen bij Pilatus en bij Herodes, maar ook tijdens zijn hele leven. De wonden die van binnen geslagen werden door alle haat. En hij zegt als antwoord straks tegen zijn eigen volk, ik ben geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Ik had jullie lief. Maar dit was jullie antwoord. Maar mijn liefde is zo groot dat ik weer kom en dat er een ontmoeting plaatsvindt die zijn weerga niet kent. De Heer Jezus, die zal door zijn volk worden aangenomen, maar het volk zal daarvoor dus wel zicht gaan krijgen op hun eigen schuld. En dat maakt hen klein en dankbaar dankzij de geest van de genade die zij hebben gekregen. Maar er moet nog wat geleerd worden. Want niet alleen maar zicht op hun eigen schuld is heel belangrijk, maar ook zicht op Gods werk. En dat komt hierna. Vers 7. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreekt de Heere van de legermachten. Sla die herder en de schapen zullen overal verstrooid worden. wat God deed, is het zwaard opheffen tegen mijn herder, tegen zijn metgezel. U weet nog hoe Abraham en Isaac samen, vader en zoon, gingen naar de berg Moria. En dat toen Abraham zijn zoon op het altaar heeft gelegd, hij het zwaard wilde opnemen om zijn zoon inderdaad te offeren. En toen kwam er een stem: hou op, Abraham, het is genoeg. Nu weet ik dat je Godvrezend bent. En hij mocht zijn zwaard weer in de schede doen en zijn zoon van het altaar afhalen. Maar toen die echte vader later en de echte zoon samen naar Golgotha gingen en de Heer Jezus daar hing als het lam dat God zichzelf had voorzien, het lam van God, toen zegt, en dat is de woorden die hier Zacharia uitspreekt, zegt God zelf: zwaard, ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. En dan komt er even geen mensenhand meer aan te pas. Dan staan mensen op grote afstand en wordt het donker op het kruis van Golgotha en gaat het zwaard van God zijn herder slaan. Zijn metgezel met wie hij al die jaren onderweg is geweest. Dat is het plan wat God had toen hij zijn knecht zond. Om op het altaar, om aan het kruis, werkelijk dat lam te worden. Waarvan Johannes de Doper al zei in Johannes 1, toen hij de Heer Jezus zag komen: zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En voor een tweede keer daarna, kort na, zie het lam van God. En je ziet die vinger van Johannes de Doper priemen naar die ene mens die inderdaad het lam van God is geworden. En het ook moest zijn en het zwaard ook moest ondergaan. Op grond daarvan zegt vers 8: de schapen zullen verstrooid worden. Oh, het eind van vers 7. Zo gebeurt met na de kruising, het jaar 70, Israël is weer verstrooid onder de volkeren tot 1948 aan toe. En nog steeds voor een groot deel verstrooid onder de volkeren. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Weet u nog die kleinen waar de Heer Jezus het al over had in Matteüs 11? Toen hij zei, toen hij merkte dat hij verworpen werd, dat hij zei: Vader, ik dank u. Zo is het u welbehagen geweest dat u deze dingen voor wijze en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Dat waren die 11 discipelen, die 12 die nog maar heel erg klein waren in hun ontwikkeling. Die kleine kinderen zoals u en ik, die ons klein gemaakt hebben aan de voet van het kruis. Wij hebben fantastische dingen gekregen. Allemaal gegrond op het werk van de Heer Jezus. En dat wij nu merken, wij zijn de mensen die door de Heere God worden gebruikt om zijn huis te bouwen. Wat Israël betreft, ja, het is nog een klein volk en het wordt nog steeds kleiner. Het gaat een zware tijd tegemoet, maar zij komen eruit. Ik zal, zegt vers 9, dat derde deel in het vuur brengen. Oh nee, eerst in vers 8. Het zal gebeuren, spreekt de Heer, dat heel het land twee derde deel ervan uitgeroeid en de geest zal geven. En een derde ervan zal overblijven. Dan denk je, ach Heer, het was al zo erg in de Holocaust, in die concentratiekampen. Dat kostte al 6 miljoen van uw volk het leven. Komt er nog eens een keer zo'n herhaling? Ja, zegt Zacharia, op die dag, dus vlak voordat de komst van de Heer Jezus aanstaande is, gaat dat volk nog door een louteringsproces. En dat een derde deel, dat zal als dat goud eruit gaan komen, waarvan de Heer zegt, en dat zal mijn volk zijn. Ik zal dat derde deel, vers 9, in het vuur brengen en het louteren zoals men zilver loutert. En ik zal het beproeven zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heer is mijn God. Ja, het is een vreselijke weg. Israël gaat nog door heel veel dingen heen. Maar het is in de hand van de Heere God een louteringsproces om daaruit een volk te destilleren waarvan hij zegt, en dit is mijn volk. echt helemaal puur goud. Jesaja noemt dat volk, het volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. En dan zal God zeggen, dat is mijn volk. En dat volk als echo geeft dan terug. En dat is mijn God. En zo kan het Messiaanse Rijk beginnen. En zo komen we in hoofdstuk 14 vers 1. Zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Dan wordt nog eens eventjes dunnetjes beschreven hoe dat zal gaan als de heidenvolken allemaal naar Jeruzalem worden getrokken. In grote getalen, andere profetieën zijn daar heel uitvoerig over. En die gaan beschrijven hoe daar die legermachten van die volkeren om Jeruzalem liggen. En dat daar bij de komst van de Messias een einde wordt gemaakt aan al die machten en de rijkdommen van die volkeren in de handen van Israël zullen vallen. Vers 4, op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, en er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal. Ja, als de volkeren optrekken naar Jeruzalem, dan wordt het in Jeruzalem ongelooflijk zwaar. Op het toppunt van hun nood komt de Heer Jezus op de Messias en zijn voeten staan op de Olijfberg. Dat is die berg waarvan hier in Handelingen 1 is opgetrokken naar de hemel. En dat de engelen tegen de discipelen zeggen, mannen van Israël, wat staat u naar de hemel te kijken? Hij komt net zo terug als hij is heengegaan met de wolken des hemels. En Zacharia zegt hier, zo gaat dat gebeuren. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En als die voeten op de Olijfberg staan, splijt die Olijfberg in tweeën en komt er een doorgang voor dat benauwde volk in de stad Jeruzalem. En zij krijgen een vrije doortocht. Ze hoeven zich over die vijanden niet meer rustig te maken. De Messias die blaast ze weg door de adem van zijn mond. Dat is het einde van een profetie. Waarvan je kunt zeggen, Heere, geweldig. Even nog in vers 13. Op die dag zal het geschieden dat er een grote door de Heer bewerkte verwarring onder hen zal ontstaan, zodat ze elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. Die volkeren, net als de Midianieten destijds bij Gideon, die gaan elkaar vernietigen. Vers 16. Het zal geschieden dat alle overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten, en om het loofhuttenfeest te vieren. Ja, de volkeren gaan leren dat er maar één God is. Dat was al zo in de tijd van Daniël. Het hele boek Daniël met al die grote dromen en visioenen van Nebukadnezar. Die vurige oven, die hand aan de muur van Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Is allemaal bedoeld om al die grote koningen van Babel en van de Meden en de Persen tot de overtuiging te brengen. Er is geen God dan de God van Israël. En dat is een voorbode van wat straks, als de Messias terugkomt, alle volkeren zullen moeten erkennen. Er is geen God dan de God van Israël. En als hun legers door de Heer Jezus zijn vernietigd, dan begint het Messiaanse Rijk. En in dat Rijk gaan alle volkeren van jaar tot jaar optrekken naar Jeruzalem. En ze gaan zich neerbuigen voor de Heer. Jesaja schrijft het ook zo mooi, dat de koningen elkaar oproepen. In Jesaja 2 leest hij dat ze gaan zeggen van, wij gaan op naar Jeruzalem, man, waar, daar wordt het woord van de Heere verkondigd. En als je nou de kranten leest, dan denk je, ach, al die koningen, wat bedenken ze toch allemaal dingen die alleen maar ellende veroorzaken om hun eigen ego's een beetje naar de lucht te steken. De een nog gekker dan de ander. En of het deze koningen zullen zijn die wij kennen, of hun volgende generatie, dat doet er even niet toe. Maar al die rijken, die komen op dit punt uit, dat zij naar Jeruzalem gaan trekken en zich zullen gaan neerbuigen voor de Heere God. En zo probeert Zacharia zijn volksgenoten op te bouwen, aan te sporen en zeggen, als dit het eindpunt is, dan gaan wij door om voor de Heere zijn huis te bouwen en elkaar daarin op te voeden, te bemoedigen. En de volkeren, ja, die zullen komen om het loofhuttenfeest te vieren. U weet, dat is het laatste van alle 7 grote feesten van Israël. Als alle oogsten binnengehaald zijn, van de gerstenoogst tot en met de wijnoogst aan toe. En als dan dat laatste feest wordt gevierd, dan komt het loofhuttenfeest. 7 dagen lang. En dan moet je loofhutten wonen, dat is 1 voorschrift. Maar het is een heel leuk voorschrift bij het loofhuttenfeest. Daar staat, en u zult 7 dagen blij zijn. Punt. Dat is een gebod. Het loofhuttenfeest is een feest waarin je 7 dagen verplicht bent blij te zijn. En alle volkeren die gaan naar Jeruzalem om ze voor de Heer neer te buigen en zullen daar gedwongen blij worden. En u voelt wel aan, dit gaat niet met de stok, dit gaat vanzelf. Elke knie zal zich voor hem buigen. En dat je, oh Heer, als dat Messiaanse Rijk eens een keertje gaat beginnen. En u daar op de troon van uw vader David zit. En de hele wereld zal gaan genieten van uw Rijk in recht en gerechtigheid, in vrede en blijdschap. Ja, dat is het toekomstbeeld. En wij hebben die boeken om te beseffen dat wij als christenen natuurlijk ook uitkijken naar een toekomstsituatie. Ook in het boek Openbaring komen wij onszelf tegen als het nieuwe Jeruzalem. De vrouw van het Lam, die hemelse stad die met de Heer uit de hemel neerkomt als hij gaat verschijnen. Wij zullen met hem gaan regeren. Als dat straks zo is, waarom zullen we dan nu niet er alles aan doen om zoveel mogelijk te lijken op dat wat de Heere had gewild toen hij met ons begon? En zoals Romeinen 3 dat zo mooi zegt, toen zijn goede tierenheid ons tot bekering heeft geleid. Want waarom heeft God ons tot bekering geleid? Niet om straks in de hemel te komen, ja, dat is ook een fijne bijkomstigheid. Maar om nu al, zolang we op aarde zijn, elke dag er te zijn voor hem als een levend offer anderen, als een koninklijk priesterdom. Om hem de eer van zijn naam te geven. Deze profetie eindigt op een merkwaardige manier. Ik lees de laatste regel. Zacharia 14 begint weer met op die dag. Zal er geen Kanaaniet zijn in het huis van de Heere van de legermachten. Dan denk je, ja, dat is toch een kleine overbodige toevoeging, want als alle volkeren er verslagen zijn, dan zal er toch vanzelfsprekend geen Kanaaniet meer overblijven. Laat staan een Kanaaniet in het huis van de Heere. Ja. Yeah. Een Kanaaniet, dat is de koopman. Dat woord betekent ook letterlijk koopman, een handelsman. Het is net alsof de Heere hunkert naar het moment dat er in zijn huis geen koophandel meer wordt gevoerd. Is dat dan normaal? Komt dat dan voor? Ja, dat kwam voor. Want als de Heer Jezus aan het begin van zijn dienst in het evangelie van Johannes op het tempelplein komt, dan pakt hij daar een geestel en hij keert alle tafeltjes van de geldwisselaars om en van de mensen die de duiven verkopen. En hij zegt in Johannes 2 vers 16, maak het niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Als je dat plaatje op je laat inwerken, dat je denkt, wat is dat? De tempel waar de vrome Jood altijd zo erg over opgaf, waar de schriftgeleerden en farizeeën helemaal zich thuis voelden, dat tempelplein was één grote markt waarin dieren werden verhandeld, waarin geld werd gewisseld. Ja, je kunt wel begrijpen, want de Joden kwamen van alle landen naar Jeruzalem en dat geld in de schatkist moest natuurlijk wel de sikkels zijn. Dus dat geld kon worden omgewisseld. Een geldwisselkantoor zou je kunnen zeggen op het tempelplein. Daar is dan niks mis mee. Ja, maar het is wel een grote marktkraam geworden. Iedereen was uit op eigen gewin. De dieren die verkocht werden, dat waren vooral de duiven. De duivenhandelaren staan uitdrukkelijk bij. Nou, je kon een rund brengen. Je kon een schaap brengen. Als je niet zo rijk was. En als je heel arm was, mocht je ook nog een duif brengen. Laat die duif nou juist uitgerekend het offerdier zijn wat men graag wilde brengen. Men wilde zich er heel makkelijk van afmaken. Men ging voor de show ook nog even een offer brengen. En als het dan geen rund hoefde te zijn, dan mag het duifje ook wel. Dus daar werd in grote getalen in verhandeld. Kortom, het was één aanfluiting wat daar op het tempelplein speelde. Iedereen was bezig met zijn eigen handel. En de Heere God kreeg hooguit een duifje. Ook een beetje, maar niet veel. Een minimum. En dan komt de Heer Jezus en die zegt, wat hier plaatsvindt, lijkt nergens op. Dit huis hoort een huis van gebed te zijn. En als Zacharias zijn profetie heeft uitgesproken en het huis wordt opgebouwd en God laat via hem horen hoe het er straks definitief uit zal zien, dan zegt God, en straks in mijn huis, als het Messiaanse Rijk aanbreekt, is niemand meer uit op eigen gewin, op eigen voordeeltjes, op het brengen van het kleinst mogelijke offertje. Nee, dan is iedereen bezig om mij het maximale te geven, zoals het hoort bij een volk van koningen en priesters. Even voor uzelf, even voor mezelf. Met welke offers zijn wij gauw klaar? Waar komen wij zondags bij elkaar voor? Met welk doel? Is dat om een goede prediking te horen? Mag. Maar het zegt al niks over het brengen van offers. In kerkdiensten worden, of in diensten worden soms ook een blokje aanbidding ingeruimd. Dat heet dan zo, hè? Een blokje aanbidding. Dat is een klein stukje waarin we de Heer mogen loven. Want het overgrote deel gaat allemaal besteed worden aan prediking en andere dingen. Maar de Heer mag ook nog iets hebben. In die dagen is er geen Kana niet meer. Als wij bij de Heer zijn, is er geen blokje aanbidding. Nee, dan zijn wij allemaal 24 oudsten die voor de troon vallen, onze kronen van onze hoofden nemen en hem aanbidden. Continu. Dat zal hier nog op aarde niet zo makkelijk zijn. Continu. Maar het mag wel een beetje meer zijn dan een klein blokje wat wij dan aanbidding noemen. En wat misschien ook nog voor een groot deel gaat over: Heer, ik dank u dat ik van mijn zonde ben verlost. Terwijl we nog maar heel weinig vertellen over de Heer Jezus. En aan onze Vader vertellen hoe groot Hij is. Vader, dank u voor uw onuitsprekelijke gave. Dat is aanbidding.